Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt eer lang mij het levenspad bekend. Psalm 16, het zesde vers. Aan u zal worden voorgelezen Openbaring 12. Ik herhaal Openbaring 12. Doch eerst doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, en een ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Openbaringen 12. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat ze haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord van hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont, wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen van een grote arend, omdat ze zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Heten, wij gaan samen zingen en we doen dat uit de lofzang van Maria, vers 1 tot en met vers 4. Mijn ziel verheft Gods eer. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten voor de vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag uw aandacht voor zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die zondag eerst samen lezen. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover de vragen en antwoorden waarvoor wij vanmiddag uw aandacht vragen. Het gaat over de geboorte van de middelaar of de vleeswording van het woord. Het woord is vlees geworden. En we letten dan in de eerste plaats op het feit dat de Heer de menselijke natuur heeft aangenomen. En we letten in de tweede plaats op het nut van de geboorte van de middelaar. Dus het gaat in de eerste plaats in vraag en antwoord 35 over het feit dat de Heer de menselijke natuur heeft aangenomen. En in de tweede plaats staan we dan stil bij het nut wat er wordt verkregen in de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Gemeente, we zijn bezig met het overdenken van de persoon van de middelaar. U weet, in de Bijbel wordt daar op allerlei manieren over gesproken. In het Oude Testament wordt de middelaar beloofd. In het Nieuwe Testament is de middelaar gekomen. En de middelaar is de grote inhoud van het eeuwig evangelie. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe dat hij niets anders wenste te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is wel een belangrijke gedachte uit de schrift, want in de eerste plaats is dat natuurlijk de grote inhoud geweest van Gods heilsraad tot zaligheid. In Gods heilsraad speelt Christus de centrale rol. En de uitverkiezing is niet om Christus, maar is wel voltrokken in Christus. We kunnen dat lezen in Efeze 1, het eerste hoofdstuk van de Efezebrief. Daarna zien we ook dat heel het Oude Testament en heel de offerdiensten, alles wat daarmee samenhangt, tenslotte heen wijst naar de komende zaligmaker. Denk maar aan de profetieën van Jesaja. Jesaja zegt bijvoorbeeld in een van zijn profetieën: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Dus ook het Oude Testament, eigenlijk van bladzijde tot bladzijde, vinden we het grote belang van de middelaar weer terug. Hetzelfde zien we in het Nieuwe Testament. Daar is de Heere gekomen, het woord is vlees geworden, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, schrijft Johannes. Ook in de brieven van de apostelen komen we voortdurend weer tegen dat alle lijnen van het evangelie tenslotte lopen naar die gekomen, geleden, gestorven en opgestane zaligmaker. En in het leven van Gods kinderen gaat het tenslotte ook steeds om hem en om de gelovige kennisneming van wat de Heere nu gedaan heeft voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Als er de Heere niet in gevonden wordt, of als het niet uit Christus is, dan heeft het geen zin en dan is het ook niet tot zaligheid. Gemeente, zo leert de Heere zijn kinderen dat ze niet alleen een Christus nodig hebben in het woord, maar ook een Christus nodig hebben voor hun hart. Want alleen hij heeft voor de zonde betaald. Alleen hij geeft onderwijs op de leerschool van genade. Hij is een profeet, een priester en een koning. Ten slotte leert ons de Bijbel ook heel duidelijk dat eenmaal de zaligmaker zal terugkomen. Niet als redder, maar als rechter. om te oordelen de levenden en de doden. En in de prediking gaat het dus steeds opnieuw om die grote boodschap dat God in deze verloren en zondige wereld zijn Zoon heeft gezonden, opdat nou een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Laten we dat niet gering achten, dat wij die boodschap horen en dat de Heer nu nog met zondige, arme, schuldige mensen te doen wil hebben. En dat er 2000 jaar geleden een kribbe in deze wereld heeft gestaan en die stond er niet voor niets. Die stond er, de engelen hebben het gezongen, opdat Gods naam zou worden verheerlijkt, opdat Gods koninkrijk zou worden uitgebreid en opdat er zou worden verkondigd een weg ter zaligheid in die enige naam onder de hemel. Jong en oud, elke prediker is geroepen om u die zaligmaker aan te wijzen, om u die heiland aan te prijzen, om jong dat juk van deze zaligmaker op u te nemen. Zijn last is licht, zijn juk is zacht, heel de wereld stelt teleur, u weet nog niet half hoe diep verloren u ligt, totdat Koning Jezus in je leven komt. Dan laat hij zien wat er aan de hand is in je leven, dat er een breuk ligt tussen God en je ziel, dat je die nooit in eigen kracht kunt overbruggen, maar dat er één is gekomen, gewillig, om nu de weg terug te banen naar God, en dat alleen in zijn striemen en door zijn gerechtigheid zondaren worden behouden van de toekomende toorn. Daarover gaat het ook in zondag 14, over die alleen geldende gerechtigheid van Sions eeuwige koning. We hebben wat stilgestaan bij de namen van de middelaar. We hebben gehoord dat hij Jezus heet, dat hij zijn ambtsnaam heeft en dat is Christus. We hebben gehoord van die grote naam Zoon van God en we hebben gehoord van de naam Here of Kyrios en dat betekent eigenaar van zijn kerk en van zijn kudde. Nu gaan we over tot een nieuw gedeelte in de Heidelberger en dat is het werk van de middelaar en dat hij zichzelf eerst heeft vernederd. Daarover gaan de zondagen 14, 15 en 16. En vervolgens dat hij ook is verhoogd. Daarover gaan de zondagen 17, 18 en 19. Een vernederde en een verhoogde zaligmaker. Het gaat in deze zondagen over de twee staten van de middelaar. Ook voor onze catechizanten belangrijk om te onthouden. Christus wordt gekend in zijn staten. Dat zijn er twee. Eerst de staat van zijn vernedering en daarna de staat van zijn verhoging. Dat woordje staat betekent een rechtsverhouding. In zijn vernedering moest de Heere betalen aan Gods recht. Dat noemen we de staat van de vernedering. En de Heere heeft stap voor stap betaald aan Gods gerechtigheid. Gods gerechtigheid die eist. Gods gerechtigheid waaraan wij door de zonde schuldig staan. Aan die gerechtigheid heeft de Heere als borg voor zijn kerk en voor zijn kinderen betaald. Borg betekent dat de Heer Jezus in plaats van zijn kerk en van zijn kinderen de geestelijke schuld die zij gemaakt hebben, heeft betaald. Vandaar dat de Heer ook in de Bijbel wordt genoemd het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, op zich neemt en wegneemt. Dat zegt Johannes de Doper. Vandaar ook dat die vernedering van de middelaar zo belangrijk is. Want dat is het enige middel en dat is de enige weg waarlangs de grote geestelijke schuld die wij hebben kan worden betaald. Een andere weg is er niet. Sommigen denken dat er een weg bestaat van deugden en plichten. Maar de Bijbel leert ons overvloedig dat een fariseer het koninkrijk der hemelen niet binnenkomt. Anderen denken dat ze geen weg nodig hebben en dat ze zonder weg ook wel kunnen sterven en God wel kunnen ontmoeten. Nou, dat zal een geweldige teleurstelling zijn. En weer anderen hebben daar ook zo hun beschouwing en hun redeneringen over. Die denken dat ze zonder de Heer Jezus ook wel behouden kunnen worden. Nou, gemeente, dat kan dus helemaal niet. En al Gods ware kinderen hebben hem bij aan- en voortgang nodig. Hij wordt daarom ook wel de zaligmaker genoemd, de redder. Hij is de enige die arme, verlegen zondaren kan redden. En dat doet hij door zijn vernedering, doordat hij stap voor stap steeds dieper in de vernedering en in de schuld van zijn kerk en van zijn kinderen is afgedaald. Als borg heeft hij betaald en volkomen, helemaal alleen. Hij heeft aan al Gods eisen helemaal betaald. En als hij betaald heeft, gemeente, dan blijft er ook maar één ding over. Johannes de Doper heeft dat gedaan, de profeten hebben dat gedaan, Paulus heeft dat gedaan, dat we op die middelaar wijzen. Voor een kerk vol mensen, voor Gods volk en voor Gods kinderen, voor armen en voor rijken, voor jongen en voor ouden. Er kwam een zaligmaker in deze wereld. En nu bent u allemaal schuldig door de zonde. Maar uw schuld wordt zeer vermeerd, ook mijn schuld, als wij die zaligmaker niet gebruiken en niet nodig hebben. Dat is een ernstige aanklacht aan Gods genade. Laten we dat toch allemaal beseffen en laten we, hoe moeilijk ons leven ook is, hoe zwaar het ook kan zijn in ons leven, trachten gebruik te maken van deze heiland en van deze middelaar. Heeft u geen handen om hem aan te nemen? Vraag of hij u handen wil geven. Heeft u geen voeten om bij hem te komen? Vraag of hij bij u wil komen. Heeft u geen ogen om hem te zien? Vraag om ogenzalf, opdat hij uw blinde ogen zou openen. En heeft u geen verstand van God en goddelijke zaken? Wel, hij is de hoogste profeet. Hij maakt wijs tot zaligheid. Gemeente, echt, een andere zaligmaker is er niet. Hij werd geboren en hij kwam naar deze wereld om te betalen voor de schuld en om te voldoen aan Gods recht. En die schuldbetaling is begonnen met zijn nederige geboorte. En van die nederige geboorte gaat onze Heidelberger in zondag 14 dan eerst eens een paar dingen zeggen. We lezen in de vraag die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. De Heer Jezus werd 9 maanden voor zijn geboorte ontvangen. In Nazareth kreeg Maria de boodschap dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal God Zoon genaamd worden. En net als alle andere kinderen is de Heere in de baarmoeder van Maria door de Heilige Geest verwekt en is hij ook tenslotte geboren na 9 maanden. We weten dat Maria in die tijd bij Elisabeth is geweest en dat ze daarna terugging naar Nazareth en dat de Heere tenslotte in Bethlehem is geboren. Geboren uit de maagd Maria. En dan gaat onze Heidelberger in de toelichting op dat heilsfeit een paar dingen uitleggen. Belangrijkste in dit antwoord is: aangenomen heeft. Dat moet u eerst even overdenken. Dat de Zonen Gods de menselijke natuur aangenomen heeft. De Heer Jezus werd geboren. Onze geboorte, daar doen wij zelf niets aan toe of aan af. Onze geboorte, dat gaat buiten ons om. Wij worden geboren. Maar zo is het bij de Heer Jezus niet gegaan. De Heer Jezus heeft de menselijke natuur aangenomen. Dat was een bewuste en vrijwillige daad van de Zoon van God. Hij is vrijwillig en bewust afgedaald naar deze wereld. Hij heeft bewust de menselijke natuur aangenomen en hij wil de mens worden tot eer van zijn Vader, tot heil van zondaren en tot eer en tot glorie van zijn naam. Gemeente, Gods kinderen en Gods kerk krijgen te maken met een gewillige zaligmaker. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Als er ooit iemand vrijwillig diep heeft willen buigen om schuldige en arme mensen zalig te maken, dan is dat deze heiland en deze middelaar. Hij koos ervoor om mens te worden. Hij koos ervoor om af te dalen. Hij koos ervoor om in de stal geboren te worden. Hij koos ervoor om door Herodes vervolgd te worden, zodat Maria en Jozef naar Egypte moesten. Hij koos ervoor om dat te liggen in de kribbe. Dat is alles gewillige overgave om aan de wil van zijn Vader te voldoen en om een weg te banen waardoor de zonde geen weg meer is. Begrijpt u nu dat Johannes, als hij daarover nadenkt, in verwondering opschrijft: en het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De Zoon Gods was gewillig om voor onwillige, dwaze, schuldige mensen daar in de kribbe van Bethlehem geboren te worden. Wie werd er geboren? Wie heeft de menselijke natuur aangenomen? Wie is daardoor de Vader voor aangewezen? Naar wie hebben de profeten in het Oude Testament uitgezien? En wat was de grote verwondering van de engelen toen zij dat kindeke daar zagen in de kribbe van Bethlehem? En wat is de grote verwondering van al Gods kinderen als dat licht valt op die gezegende geboren middelaar? Wel, in de kribbe, daar ligt niet alleen maar een mens. Daar ligt de Zone Gods. De eeuwige Zone Gods. Die net als de Vader, waar God is en eeuwig God is en eeuwig God blijft. Kijk, dat is de persoon van de middelaar. Hij is de eeuwige God. De tweede persoon in de goddelijke drie-eenheid. Daar in de kribbe van Bethlehem. Daar is God vlees geworden. Daar heeft God een weg gebaand die niemand kan bedenken. Daar heeft God iets laten zien van de verborgenheid van de godzaligheid. Want wat is dat? Paulus zegt: God geopenbaar in het vlees. Dat God zelf armen heeft gehad. Dat God zelf benen heeft gehad. Dat God zelf hier zichtbaar op deze wereld heeft rondgewandeld. Dat hij heeft gesproken. Dat hij zondaren heeft genodigd. Dat de Zone Gods, waarachtig en eeuwig God is en blijft, een ware menselijke natuur heeft aangenomen. Weet u, als je daar nou zo eens over denkt, wat is er dan ontzaggelijk veel nodig geweest om zondige mensen te redden? Sommigen denken dat ze door hun eigen prestaties naar de hemel kunnen. Anderen denken dat ze door een engel of door wat andere mensen tegen hen zeggen straks de hemelpoort wel binnen kunnen. Maar vergeet u één ding niet. De mens is door de zonde zo diep gevallen. Hij ligt zo diep in zijn ellende. Hij is zo dwaas en zo blind. En zo oneindig hopeloos. Dat als God er zelf niet aan de pas komt, dan is het totaal verloren. Dan kunnen we niet behouden worden met een godsdienstige redenering. Dan kunnen we niet behouden worden met een nette levenswandel. Dan kunnen we ons ook niet laten voorstaan op een ambt, of omdat we lang zo slecht niet zijn als iemand anders. Een mens ligt diep verloren in de zonde. En dan was het nodig dat God zelf vrijwillig in de menselijke natuur zou afdalen, omdat de macht van de Satan, de schuld van de zonde, de hardheid van het mensenhart te breken en weg te nemen. Want anders is het een verloren zaak. Anders is het hopeloos als mensen zeiden: gemeente, denk niet dat een engel u kan bevrijden. Denk niet dat u zichzelf kunt bevrijden. Denk niet dat u door andere hulp van wie dan ook verlost zou kunnen worden. Er is maar één weg. En dat is de Zone Gods. Heeft een ware menselijke natuur. Uit het vlees en bloed van de maagd Maria. En door de werking van de Heilige Geest. Aangenomen. Hij is de Zone Gods. Hij heeft ook een ware menselijke natuur. Weet u wat dat betekent? Dat wat nou wij nooit kunnen bedenken. Wat wij ook nooit tot stand kunnen brengen. Dat lag 2000 jaar geleden in de kribbe. Daar heeft God de Vader zijn Zoon neergelegd. Daar hebben de engelen met verwondering gezien. En er hebben Jozef en Maria, hoewel ze dat niet konden doorgronden, er door het geloof iets van verstaan. En de oude Simeon heeft ervan gezongen: nu laat Geer uw knecht, door het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. En om dat nu goed te doorgronden, is het denk ik belangrijk om ook een stukje heils geschiedenis te overwegen. Want God had dat vrouwenzaad beloofd onmiddellijk na de zondeval. En dan wordt Kaïn geboren. En dan denken Adam en Eva: dit is de verlosser. Nou, daar zijn ze diep teleurgesteld in geraakt. Kaïn bleek de gekomen verlosser niet te zijn. Dan denken we daarna misschien dat Henoch of Noach de verlosser is. Wat heeft God niet door Noach heerlijke dingen gedaan? De ark enzovoorts. Maar Noach ligt dronken in zijn tent. Hij blijkt ook de beloofde verlosser niet te zijn. Dan kunnen we verder in de heilsgeschiedenis. Denk eens aan Abraham, de vader aller gelovigen. Maar Abraham heeft gelogen. Hij blijkt ook net als alle andere mensen een mens te zijn en niet meer dan een mens. Wel uitverkoren, maar toch ook een zondig en een gevallen mensenkind. We zouden aan Mozes kunnen denken. De middelaar van het oude verbond, door zijn dienst heeft het volk de ceremoniën gekregen. Maar we weten uit de Bijbel dat Mozes een keer ongehoorzaam is geweest. Ook hij is de beloofde verlosser niet. En zo gaan de eeuwen verder. En zo wordt dat heilsgeheim door de profeten geduid en verkondigd. Zo stapelen de boodschappen van God zich uit de hemel in de schriften van het Oude Testament op. We horen van Bethlehem Efrata, worden van een kind is ons gegeven. We horen van een lijdende zaligmaker, we horen van de knecht des Heren. En tenslotte, als niemand het meer verwacht, als alle wegen doodlopen, Als die afgehouwen tronk van Isaï niet meer voorstelt dan een lege, kale boomstronk in een bos. Dan ontstaat er uit die afgehouwen tronk een scheut, een reisje. Dan is het Gods tijd. Want het ware menselijke, weet u wat dat betekent? Dat wat God zei, nu zo'n 6000 jaar geleden na de zondeval, wat hij 4000 jaar lang heeft laten beloven, wat tenslotte onmogelijkheid, en wat, als we de slotgedeelte van het Oude Testament lezen, u lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en dan wordt het 400 jaar donker. Het heeft tenslotte gestalte gekregen in de kribbe van Bethlehem. Waarom zou de Heer dat nou gedaan hebben? Waarom nou vanaf het paradijs tot aan de komst van de middelaar, zoveel eeuwen en zoveel jaren en zoveel geslachten gewacht? Waarom? Weet u, om nou dat grote wonder te onderstrepen. Gods zoon mens werd. De noodzaak en het wonder. Dat dat wonder niet te begrijpen, niet te doorgronden is. En dat Johannes in Johannes 3 zegt. Zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En is het een wonder in de heilsgeschiedenis. Weet u, als die zaligmaker zich in je verloren leven voor het eerst of weer is opnieuw bekendmaakt. Als die zaligmaker met het geloofsoog wordt aanschouwd. Terwijl je in je zonden en in je ellende ligt. Dan kunnen we daar natuurlijk vele dingen over beredeneren. Dan kunnen we vele dingen daar ook allemaal omheen zeggen. Maar wie dat persoonlijk leert, die kan dat nooit begrijpen en klein krijgen. Dan wordt verwondering in zijn hart ontvangen en geleerd. Dat zijn nou de wonderen van genade die de Heere leert aan zijn kinderen. Dat is voor wijzen en verstandigen verborgen, maar dat wordt nu aan de kinderkens geopenbaard. Dan ontmoet je de zaligmaker. Hij is gekomen. Hij is geboren. Voor zo een. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En onthoud dan alsjeblieft, jong en oud, één ding. Dan gaat het in die ontmoeting niet om een stukje begrips. Leer. Dat is ook niet een of andere droge, zwaarmoedige of andere opsomming van een aantal dingen. Maar dat is nou dat wonder. Dat die middelaar wilde komen voor zo even. Nooit gedacht en nooit verwacht. Dan is alle roem uitgesloten. Dan zijn het onverdiende zaligheden. Zullen we dat ook nooit vergeten? Hoe die zaligmaker zich voor het eerst en ook opnieuw bekend maakt in het leven als die ware middelaar die de menselijke natuur heeft aangenomen. En dan staat er nog iets bij, opdat hij het ware zaad David zei, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen behalve de zonde. En wie is dan die middelaar? Wel, hij is de vervulling van de belofte Gods. God had aan David een zaad beloofd. God had in de Bijbel laten opschrijven, de broederen in alles gelijk in het Oude Testament. Geen zonde echter. En tenslotte is die middelaar gekomen en ligt hij daar in de kribbe. Zonder zonde, maar wel als het beloofde zaad. God heeft het gezegd en het krijgt ook gestalte. Wat eenmaal uit mijn lippen ging, het blijft vast en onverbroken. De Zone Gods heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij is het ware zaad Davids. Hij is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Wat is dat gezegd? We gaan naar onze tweede gedachte. Doch eerst gaan we samen zingen en dat doen we uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade en wat er verder volgt. Kribbe van Bethlehem zien we een gewillige zaligmaker heeft aangenomen. Zien we goddelijke zaligmaker, de Zone Gods. Zien we een bekwame zaligmaker, de menselijke natuur aangenomen. Zien we een beloofde zaligmaker, want hij is het ware zaad Davids. En als we dan zo deze Bijbelse dingen overwegen, dan is vervolgens de vraag van onze Heidelberger, wat voor nut hebben we daar nu van? Nu moet ik bij dat nut eerst even iets opmerken. Er zijn onder ons allerlei bekende of minder bekende uitdrukkingen. En een van die uitdrukkingen is bijvoorbeeld dat de Heer Jezus wordt geboren in je hart. Nu kan er rondom zo'n uitdrukking natuurlijk een hoop verwarring ontstaan. Want dan zou je kunnen denken dat de Heer wel eens één keer geboren is, maar dat de Heer dan nog eens weer opnieuw geboren moet worden, dat dat heilsfeit herhaald moet worden. En dat je dus bijvoorbeeld in een droom of op een andere manier die geboren de Heer Jezus persoonlijk in de kribbe moet gaan zien. Zulke dingen worden wel eens opgeschreven, maar zulke dingen, gemeente, die zijn niet naar de Bijbel. Dus zulke uitdrukkingen, die moeten we altijd met uitleg gebruiken. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Wel, met zo'n uitdrukking wordt bedoeld dat die geboren zaligmaker voor het eerst of opnieuw door het geloofsoog wordt aanschouwd. En dat de kinderen Gods door het ware geloof de nuttigheid en de troost van die geboren zaligmaker leren kennen. Dat wordt met zo'n uitdrukking bedoeld. En dat kan voor het eerst zijn, en dat kan opnieuw zijn. Wijlen dominee Kersten schrijft ergens in zijn dogmatiek: de heilsfeiten worden niet herhaald, de heilsfeiten worden ook niet beleefd, maar de gelovigen ontvangen door het ware geloof de vrucht en de zegen van de heilsfeiten. Dus even een moeilijke zin, en ik begrijp wel, dat is ook niet direct altijd te begrijpen, maar het gaat hierom dat door het geloof in dat kind van de kribbe de zaligmaker wordt gezien. En dat nu de gelovigen door het ware en zaligmakende geloof daar de betekenis en de baten van ontvangt. Het nut dus. Zo is de Heidelberger ook begonnen. Want de Heidelberger is begonnen met de enige troost in leven en in sterven. En zo zet de Heidelberger dat ook voortdurend voort. Straks bij zondag 17, als het gaat over de opstanding, dan wordt ook weer gevraagd naar dat nut. En dan wordt bedoeld, wat is nu de troost van de gelovigen, als ze door het geloof op die geboren of op die opgestane zaligmaker in het evangelie gepreekt mogen zien. Wat ontvangen Gods kinderen nu door dat ware geloof vanuit die zaligmaker? Gemeente, ik hoop dat ik het zo even duidelijk heb uitgelegd wat er bedoeld wordt met die uitdrukking: wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis van Christus. Daar wordt dus niet mee bedoeld dat de heilsfeiten herhaald worden. Daar wordt ook niet mee bedoeld dat we in visioenen of gezichten buiten het woord om een geboren kindje gaan zien of iets dergelijks. Daar wordt mee bedoeld hoe de Heer nu zijn kinderen leidt en hoe die dingen die in de Bijbel staan in het leven van Gods kinderen persoonlijk betekenis krijgen. Onthoud dat alsjeblieft, want anders dan krijgen we allerlei verwarrende voorstellingen over allerlei uitdrukkingen die op zich wel nuttig zijn, maar niet direct in de Bijbel staan. Wat is nu het nuttig? Wat is nu de nuttigheid? En wat is nu de troost voor de kerk des Heren en voor de kinderen Gods van die geboren zaligmaker? Wat wil de Heren nu met die geboorte aan zijn kerk en aan zijn kinderen leren? En dan zien we in het antwoord verschillende dingen. In de eerste plaats dat hij onze middelaar is. En in de tweede plaats dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. A, hij is de middelaar. En B, de zonden en de schuld waarin ik geboren ben, wordt voor Gods aangezicht bedekt. Laten we bij die twee nuttigheden stilstaan. In de eerste plaats Hij, die geboren koning, waarvan het evangelie spreekt, waarvan Paulus in de Galatenbrief zegt en het woord en in de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden onder de wet, geworden onder een vrouw. De volheid des tijds. Waarvan we hebben gehoord uit Openbaringen 12, en ze baarde een mannelijke zoon. Dat is nu het grote nut daarvan voor Gods kinderen, de troost. In de eerste plaats onze middelaar. En wat betekent dat nou, middelaar? De middelaar van verzoening. De middelaar ook van toepassing. Een middelaar brengt ons bij een bemiddelaar. Iemand die tussen twee partijen staat. En aan de ene kant wil dat woordje middelaar leren dat elke zondaar in deze wereld, of die nou een kind van God is of niet, dat die verloren ligt in zonde en schuld. Dat is niet gekomen door Gods verkiezend welbehagen, maar dat is gekomen door moedwillige ongehoorzaamheid en door moedwillige opstand tegen God. Is begonnen in het paradijs en dat zet zich voort elke eeuw weer verder. En dat zie je in de wereld en dat zie je in de kerk. Alleen Gods kinderen beleven dat. Die leren dat ze Adams kinderen zijn. En dat ze het voor God verzondigd hebben. En dat ze het elke dag opnieuw verzondigen. Aan de andere kant, bij zo'n middelaar hoort de Heilige God. God de Schepper. God die ons gemaakt heeft en die ons onderhoudt. Bijvoorbeeld met eten en drinken. God die zorgt voor ons leven. Een God die onze schepper, maar ook onze rechter is. Een God die heilig en rechtvaardig is. Een God die de zonde nooit door de vingers ziet. Een God die de schuldige, zegt de Bijbel, niet onschuldig houdt. Een God die wij door de zonde vertorend hebben. We hebben de dienst aan onze schepper opgezegd. Dat is de Heilige God, waarvan we lezen in de Bijbel en waarvan de Heer iets leert in het hart van zijn kinderen. Dat ze gezondigd hebben tegen een goeddoend God. En dat er nu een breuk ligt, een oneindige afstand tussen de gevallen zondaar en de Heilige God. En dat wij die breuk door de zonde, ook al zijn we keurig nette mens, alleen maar breder, alleen maar dieper en alleen maar groter en alleen maar meerder kunnen maken. Dat die breuk zo erg is, dat die breuk zo diep gaat, dat wij daar wel van alles aan kunnen proberen, maar dat wij die niet kunnen overbruggen. En dat er nu een weg terug naar God, dat is onmogelijk. Dat is voor niemand meer bereikbaar. Dat zijn de twee dingen die de Bijbel ons wil leren en die de Heer ook aan zijn kinderen voor het eerst en opnieuw leert. Kijk, als u dat leert, dan wordt u heel klein. Dan hebt u niks meer te maken met iemand anders in de kerk. Dan wilt u heel diep buigen. En dan zit u eigenlijk vanmiddag in de kerk en dan zegt u: Heere, wat een wonder dat ik hier nog zit. Dat ik nog niet in de hel lig. Want ik sta met de rug naar u toe. Wat een wonder dat ik nog in de kerk van uw woord mag horen. Maar zou u nou ook met dat woord willen komen in mijn hart? Want als dit soort dingen gaan leven, dan word je niet hoogmoedig, maar ootmoedig. Dan word je niet wijs in eigen oog, maar dan word je dwaas. Dan gaan we heel diep buigen en dan zeggen we: Heere, nou is het door onze schuld zo'n grote breuk gekomen. En dan weet ik niet meer hoe die breuk hersteld moet worden. Want door de zonde kunnen we de schuld alleen maar dagelijks meerder maken. En nu gaat die kennis zo ver, en dat moet u onthouden, dat we God geen onrecht toeschrijven als hij ons om de zonde zou straffen. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Zo diep leert een zondaar buigen. Hij leert buigen onder God. En als hij buigt, gemeente, weet u, dan krijgt dat woordje middelaar zo'n betekenis. Want nou hebben mensen niet iets bedacht. Nou hebben engelen niet iets bedacht. Dan heeft God de Vader van eeuwigheid een plan gemaakt. En in dat plan is zijn Zoon de middel, het middel. Waardoor nu een verloren zondaar weer wordt hersteld en weer teruggebracht in de gemeenschap van die vertoornde en die almachtige God. En hoe kan dat nou? Kan dat misschien omdat de Heer Jezus de toorn van God, dat God zegt: nou ben ik niet meer toornig? Nee, dat kan alleen omdat de Heer Jezus gezegd heeft: die toorn over de zonde, die moet u op mij leggen. Dan zal ik die beker van de toorn Gods legen. Daarvoor kwam ik naar de kribbe. Daarvoor ben ik gekomen op de aarde. Daarvoor word ik gedrongen om dan mijn hele leven te geven tot een losgeld voor velen. En nou ligt daar in de kribbe van Bethlehem dat enige middel waardoor die grote breuk tussen de heilige God en de goddeloze zondaar wordt opgeheven. Begrijpt u dat als het geloofsoog daarvoor open gaat, als het kerstfeest wordt in je ziel, en niet kunt begrijpen dat nou de hoge God van de hemel zijn Zoon daar in de krib heeft neergelegd, dat Christus daar wilde komen als dat enige middel waardoor er weer een weg terug is naar God. En dan betekent middelaar dat God zegt: ik zie geen zonde meer in Jacob. Ik zie geen overtreding meer in de volkomen zaligmaker. Hij is dat enige middel. Hij is de weg terug naar God. Ik ben de weg, zegt de Heer. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Waar gaat die kribbe dan toch schitteren? En we krijgen arme zondaren die zalig maken nodig. Je zult maar moeten sterven, gemeente. En je hebt die kribbe nog nooit nodig gekregen. De duivel zal je maar wat wijs maken. En je hebt geen begrip van die kribbe, van die koning. De zonde zal maar gaan drukken op je geweten en in je consciëntie. En er is geen kennis van deze zaligmaker. Nou, dan mogen we wel aansporen. Vliet toch de toekomende toren. Want buiten die kennis van die middelaar, en buiten die geboren koning, is het nacht. Is er geen rust. Is er geen uitkomst. En als die middelaar komt, als dat geloof ook daarvoor opengaat, dan wordt nou alles in hem gevonden. Dat is echt alles in te krijgen. Daar heeft God de Vader nu alles in op en aangebracht wat nog tot zaligheid nodig is. Ja, maar er is nog wel meer te leren. Zullen we straks wel zien. Bij de Goede Vrijdag en bij de andere dingen. Maar als het geloofsoog open gaat voor die geboren koning, Dan is hij de enige middelaar. Dan is hij dat volkomen middel. Daar wordt God door verzoend. Daardoor komt Gods vriendelijk aangezicht weer tot lichten. In uw licht zien wij het licht. Mag ik nou eens vragen? Zitten hier nou ook mensen in de kerk die dat bij ondervinding weten? In de eerste plaats wie u bent. In de tweede plaats wie God is. In de derde plaats die grote breuk door eigen schuld. En in de vierde plaats dat geloofsoog wat geopend werd voor die gewillige, voor die enige en voor die volkomen zaligmaak die in de belofte van het evangelie wordt gepredikt en die in het hart wordt gelegd van schuldige zondaren en van schuldige zondares. Als Paulus dat leert, dan zegt hij, het behaagde de Heere zijn zoon in mij te openbaren. En de oude Johannes schrijft op oude leeftijd. Toen hij voor het eerst dat geloofsoog op die middelaar kreeg. En het was omtrent de tiende uren. Wonderlijke zaken zijn dat. Maar het zijn wel heerlijke zaken die de Heer leert voor het eerst en ook opnieuw. Elke keer opnieuw. Ik zei dat vanmorgen al, ik zal dat nog even herhalen. De kerk leeft niet zozeer van de geschonken weldaden. Maar Gods kinderen die leven van de beoefende weldaden. Bij dat levende leven. Dat nou weer opnieuw waar mag worden. Dat die middelaar in zijn geboorte gaat schitteren in de gestalte van het evangelie. En dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Gemeente jong en oud, dat zijn de heilsgeheimen die de Heer leert aan zijn kinderen. Dat is ook de orde die de Heer aanhoudt in het onderwijs met zijn kerk en met zijn volk. Die krijgen die geboren zaligmaker lief. Die krijgen die geboren zaligmaker nodig. En in de tweede plaats, dat is het volgende stukje uit het antwoord. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Wat leert nou die middelaar? Gemeente, we kunnen gaan naar ons oudere leven. We kunnen gaan naar ons ambtelijke leven. Maar ga nou eens terug naar de oorsprong van uw leven. Hoe bent u eigenlijk ter wereld gekomen? En dan zegt David in de 51ste psalm. Ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En weet u wat nou die middelaar betekent? Hij werd geboren. Hij lag daar in de kribbe. Onder zulke mensen die in ongerechtigheid geboren zijn. Van die zonde te verlossen. En om die schuld voor Gods aangezicht te bedekken. En bedekken betekent hier vergeven. Dat hij nou dat middel is. Tegen de zonde. En tegen de onreinigheid. Voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem. In die geboren koning liggen schatten. Die hij uitdeelt. Aan zijn behoeftig volk. Aan zijn ellendige kinderen. Hij deelt uit. Uit zijn volheid hebben ze een heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. We zullen daar in de volgende zondagen nog wel wat meer van horen, dat die koning allemaal uitdeelt aan zijn ellendigen en aan zijn wederhorigen. Maar hij deelt uit en waar die komt, en dat is wel een uitdrukking die ik altijd weer mooi vind, waar hij komt, daar brengt hij alles mee wat nou tot zaligheid nodig is. gemeente, we gaan eindigen. We mochten zo nog een ogenblik stilstaan bij zondag 14 van de Heidelbergse catechismus. Dat zijn allemaal zondagen, gemeente, die we met groot vermaak in uw midden mogen openen. Want dan gaat het over het hart van het evangelie. Dan gaat het over het volkomen zalig maken voor volkomen zondaren. En ons hart springt op als we daarvan mogen horen. Dat er nou een zaligmaker is gekomen voor zo'n ellendig. Die het me niet begrijpen kan. Dat God in Christus naar hem wilde omzien. Want onthoud, er is een volk op de wereld. Die hebben Jezus nodig voor hun schuld. Die hebben Jezus nodig omdat ze op een eeuwigheid aanreist. Die kunnen zonder Jezus niet sterven en niet leven. Die hebben een zaligmaker nodig. Niet een heleboel. Maar die alles voor hen wil zijn. Die zaligmaker mogen we u prediken. We gunnen u die zaligmaker allen. En waar die zaligmaker de hoogste plaats inneemt, dan valt er van u en van mij niets anders te zeggen dan een arm, schuldig mensenkind die uit louter genade behouden wordt. Uit die vrije gunst die eeuwig God bewoog. En jong en oud, ik zou zeggen, de ark staat nog open. Er is nog doen aan bij die gezegende koning. En hoe jonger je je hals mag leggen onder dat juk van Christus, des te beter ben je er aan toe. Des te meer nog ben je welkom bij deze heiland en bij deze middelaar. Die armen opricht uit het slijk, naast prinsen plaatst en wereldgroten. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 150, het derde vers. Loof God naar zijn hoog bevellen, wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.